Ajax verspeelt in de laatste seconde dure punten, discutabele rode kaarten bij PSV en Feyenoord en vooruitblikken op de Europese voetbalweek. Dit is Titelstrijd.
Zinderende ontknoping in de Eredivisie.
Het is nu klaar! Feyenoord! PSV!
Ajax is landskampioen!
Dit is Titelstrijd.
Ja, dit keer met z'n tweeën, want we hebben een zieke.
Tweemans gedaan.
Ja, we moeten weer tweemans doen, maar dat is vooral omdat onze Brecht Versluis ziek is.
Ja, je hebt het al één keer met z'n tweetjes gedaan inderdaad, nu voor de tweede keer, maar Brecht, ziek. Ja,
denk een beetje tekort aan vitamine na de carnaval.
Dus laten we het daar maar op houden. Misschien kan hij zelf een fruitmandje erin editen om dat weer even bij te schakelen, maar vanuit onze beterschap.
Ja, precies. Beterschap voor Brecht. Hoe was jouw weekend verder?
Ja, lekker. Nou, eigenlijk best wel rustig, want net als jij ook... Carnaval even gevierd natuurlijk. Het weekendje daarna is altijd wel wat rustiger. Zo ook voor mij. Dus ik heb veel voetbal kunnen kijken. En dat komt denk ik wel van passen, deze uitzending.
Ja, precies. Ook nog benieuwd naar mijn weekend toevallig?
Ja, ik wou het net gaan vragen. Maar jij wacht natuurlijk niet. Maar,
nee, zeker. Ik ben jou voor. Nee, ik dacht ik gooi dit even op hier zo. Ik had vrijdag met mijn goede dag een halve marathon gelopen. Gewoon voor mijn lol. Maar dat was zondag toch op die trappen van de arena toch wel erg pijnlijk aan mijn bovenbeentjes. Die tweede dag na hardlopen is altijd de meeste spierpijn.
Dat, ja, ik ken het. Maar jij hebt aspiraties voor een hele hoop, of dat niet?
Dat niet, denk ik. Dit jaar niet, maar misschien volgend jaar. Laten we daarop houden. Het jaar is nog vroeg trouwens, dus het zou eventueel kunnen. Maar die inschrijvingen die voor bijvoorbeeld een Rotterdamse marathon, die zijn al helemaal vol.
Allemaal vol, ja. Maar New York of zo?
Ja, New York. Nou, betaal jij het ticket?
Ja, misschien even hier op het kantoor vragen of iets mogelijk is.
Maar, ja, precies. Ik denk dat we wel genoeg over ons privéleven hebben geluld. Laten we lekker over voetbal gaan hebben. Laten we beginnen bij Feyenoord. Want die kropen eigenlijk door het oog van de naald, terwijl het niet nodig was.
Nee, dat was zeker niet nodig. Nee, nou ja, kansen genoeg inderdaad. Maar ja, als we even een beetje sec kijken van tevoren. Nou, Ivanisjes mocht weer eens een keer in de basis beginnen. Als we de opstellingen bijpakken. Nou, die viel tegen Roma natuurlijk goed in. Tegen Sparta goed ingevallen. Vol hem nu ook een hele goede indruk maken. Maar ja, Feyenoord. In eerste instantie werd het RKC zetten ze best wel goed vast, vond ik. Ja, tot het moment waar we straks even verder op gaan. Maar ja, kansen genoeg. Corners ook heel veel.
Ja, echt veel kansen. Want ik heb hier genoteerd 32 doelpogingen. En dan maar met 1-0 winnen.
Ja, en die had inderdaad eerst fase pakt alle ballen, daarna houden. Nou, we hebben ook nog een verdediger van de buis gezien, die haalden ze van de lijn. Kan weten zijn naam veranderen, denk ik, maar ja, het was ongelooflijk. Ze gingen er allemaal niet in, maar uiteindelijk toch Mats Wiefer, die natuurlijk in een goede vorm steekt. Speelde wel een mindere wedstrijd, vond ik, maar die dan toch uit de corner toch maar doet.
Ja, die neemt eigenlijk de laatste weken Feyenoord wel goed op sleeptouw. Ik heb het al gezegd in de intro, ook een discutabele rode kaart voor Vaassen. En hij was er na afloop ook niet helemaal mee eens. Maar hoe zit het bij jou? Of weet je de rode kaart?
Nou, eerlijk gezegd, ik heb er ook veel naar gekeken en er ook veel over nagedacht. Maar ik vind hem eigenlijk wel terecht. Omdat, op het moment dat jij als keeper natuurlijk de 16 verlaat en je gaat inderdaad... Als hij zijn handen echt langs het lichaam had gehouden, had gezegd... Nou, dat zou wel heel zwaar gestraft zijn als hij dan tegen de arm komt. Maar ja, de luisteraars kunnen het niet zien, maar hij komt echt zo uit met de armen wijd. En ja, dan neem je wel echt het risico dat de bal tegen de arm komt. Hij komt ook tegen de arm. Nu is de discussie natuurlijk, is het via het lichaam... Of kwam niet meteen tegen de arm, maar ja, je ziet wel dat hij duidelijk de arm raakt. Ja, ik denk wel dat... anders was het gewoon een doelpunt van Steens.
Ja, en ik denk dat het natuurlijk ook wat betreft de VAR... de VAR mag alleen ingrijpen als het dus overduidelijke fout is van de scheidsrechter. De scheidsrechter maakt daar een beslissing, dus die moet dan bepalen is het een rode kaart of niet. Die maakt het besluit van het is een rode kaart. En vervolgens is op de beelden niet te zien of die ongelijk heeft of niet. Dus dan kan de VAR toch ook helemaal niet ingrijpen.
Nee, precies. En wat ik nog eigenlijk wat bijzonderder vond, was... Natuurlijk, als dat moment gebeurt, dan krijg je altijd Zeist in beeld, weet je wel. En dan zie je wat ze checken. Nou, het was niet eens eigenlijk het moment van de arm wat ze checkten, maar het was juist de overtreding die eraan vooraf ging van Minté, die ze onderzochten op... ik ben even de naam van een RKC-speler kwijt, maar dat maakt niet uit. Dat was eigenlijk hetgeen waar ze het meest naar keken, leek het wel. En dat ene moment niet.
Nee. Nou, toch voldoende discussie daarover ook na afloop. Jij sprak met oud-AZ-spits en oud-Feyenoord-spits Koevermans. Maar die gaan we ook even wat vragen natuurlijk over scheidsrechtelijke beslissing.
Ja, mensen zullen het misschien niet weten inderdaad, maar ja, het is natuurlijk een voormalig spits, maar ook inderdaad in de scheidsrechtersvak nu bedreven. En we hebben even gesproken erover, ja.
Ik snap niet in deze tijd dat de VAR niet gaat nou naar het scherm. En dat zeggen de mensen op tv natuurlijk ook. En dat zeg ik nu ook, nadat je het ziet. Dat je denkt in deze tijd die je hebt. Kijk, in eerste instantie het schreeuwen van de mensen en de armen die opzij gaan en de snelheid van het spel. Snap ik echt wel dat hij daar een hensbal voor geeft. Mm-hmm. En dan zal hij zeggen, ik weet het zeker, maar dat is niet zo. Want het is gewoon in een opwelling dat die arm omhoog gaan en dat de bal geraakt wordt. Iedereen schreeuwt en denkt, ja, dit is Hens. Hij gaat tegen zijn arm aan. Maar ja, je ziet zelf in de herhaling. En dan hoor ik mensen nog zeggen dat hij echt zijn arm raakte. Nou, dat vind ik niet eens onomstotelijk bewezen.
Allebei wel, toch? Zijn borst en zijn arm, een beetje in zijn oksel, zijn onderarm. Ja,
dat weet je, gaat via zijn. Je ziet door de impact van de bal op zijn shirt, zie je dat het gewoon ergens bovenkant van zijn rechterborst, half onder zijn oksel. Als hij al iets raakt, raakt hij meer zijn borst dan dat hij zijn arm raakt. Maar goed, dan wijden we af van de handsbal. Ik vond het geen hands, ik vond het geen rood. En dat vind ik.
Nou, dat was Koevermans. Natuurlijk een oud spits. En nog even over de spitsen, want die scoren weer niet. Giménez en Ueda. Hoe groot begint dat probleem te worden?
Nou, ik heb het vorige week ook al uitgelegd. Ik vind het probleem niet heel groot. Kijk, Giménez die krijgt natuurlijk na 5 minuten al de opgelegde kans. Moet hij wel binnenschieten, maar ja, 9 van de 10 gevallen gaat die ballen gewoon in. En dan praten we er nu niet over. Hij krijgt zijn kansen wel, zeg maar. En nou ja, ik vind het probleem bij Ueda misschien wel net wat groter. Die vindt zijn draai nog niet helemaal in het team. Moet zeggen, hij heeft natuurlijk een paar wedstrijden in de basis gespeeld. Natuurlijk zondag niet. Is ook lastig invallen met als het zo druk is in de 16e, noem maar op. Maar ja, dat komt er nog niet helemaal uit. Maar bij Giménez zie ik eigenlijk, dat komt echt wel weer. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb met Bobby ook gezien. Die miste zijn kansen ook. Maar die legt ze nu ook allemaal in.
Ja, precies. En over Ueda nog inderdaad ook. Al die Feyenoord spelers zeggen ook, die schiet ze op de training er allemaal in. Volgens mij ook op de persconferentie van Wiefer die daar nog zijn woorden over zei, zeg maar. En dan gaan we nu even naar kijken.
Ja, Mats, de spitsen scoorden niet, hè? Je noemde Ayasal die hem op een goal miste. Die van Giménez wordt er op ongelofelijke wijze uitgekopt. Voel je dat het een beetje knaagt bij hun, dat die goal niet valt?
Ja, je merkt misschien dat ze iets gaan zoeken. Maar ik vind wel, als ik zie hoe Ayasal op goal of op training afwerkt, ik vind echt dat hij heel goed kan afwerken. En ik denk dat het gewoon net niet goed valt bij hem telkens nu op dit moment. Op die open goal, dat het dan misschien net een polletje zit dat hij ernaast gaat. Maar ik vind wel dat hij heel veel potentie heeft. En Santi denk ik ook, ja, het is misschien even een iets moeilijke periode voor hem. Maar ik denk dat hij vandaag wel heel belangrijk was met aanspeelpunt, ballen terugkaatsen, voornamelijk eerste helft. Dus ik vond dat wel positief, ja.
Dus het zou donderdag ook zomaar weer...
Ja, dat denk ik wel, ja.
Dan door naar een spits die wel scoorde, via zijn zij. Eigenlijk ontnam die Banel zijn goal. Maar Brian Brobbey, die heeft er weer eentje bij, in ieder geval.
Ja, nee, klopt. Die scoort weer. En vond je het terecht dat hij op zijn naam kwam?
Ik vond het onterecht eigenlijk. Als hij zeg maar tegen een verdediger van NEC zou komen, dan had hij op de naam van Panel gekomen en nu ineens op de naam van Brobbey. Ja, ik weet het niet. Ik vond
dat ook vreemd. Maar ja, als we het even over Brobbey kunnen hebben, dat is denk ik...
Scorito trouwens was het wel fijn, want ik heb hem in mijn team.
Dus. Ja, je bent niet de enige. Je zit er nog in, dus ik kon alleen maar toejuichen. Maar Brobbey. Het was wel de enige speler die iets bracht bij Ajax. Ik wil niet dat het gras voor je voeten wegmaaien waar je naartoe wil hierna, maar ja, wat was het weer armoedig, hè?
Ja, het was sowieso inderdaad, want ik was voor voetbalnieuws aanwezig, misschien ook belangrijk om te zeggen. En ik dacht ook inderdaad, ja, Brobbey, dat is de enige speler die nog wel zijn niveau enigszins weet te halen, goal en assist. Ik hoopte na de wedstrijd Philip Center even te spreken, want die had natuurlijk wel wat mooie duels uitgevochten met Brobbey. Dat zat er helaas niet in, maar dat is wel, hij is bijna niet te houden, zeg maar, Brobbey.
Nee, klopt, maar daar in het veldspel, ja, ik heb ook voor de buis zitten kijken en het was gewoon NEC dat het spel maakte, dat gewoon de boventoon voerde. De arena was niet helemaal stil, want er is natuurlijk altijd nog een trommel die wel goed te horen is, maar ja, wat je van Ajax verwacht deed eigenlijk NEC, ja, niet heel hoog op het veld, maar ja, het was NEC dat het balbezit had en Ajax rende er als een hondje achteraan. Het druk zetten ging ook niet super goed bij Ajax.
Er was ook in de sfeer in het stadion, om daar nog even op door te gaan, dat was ook echt eigenlijk misschien wel in het voordeel van NEC, want het publiek was ook kritisch op spelers. Daar hebben we natuurlijk ook de nodige beelden van gezien. Juichen het eigenlijk toe als spelers worden gewisseld, Taylor bijvoorbeeld. Hmm. Ja, dat is niet per se een sfeer waar denk ik een elftal als Ajax zijn, zeker zo jong als dat op dit moment is, beter van wordt.
Nee. En dan heb je een verdediging waar Hato dan de enige stabiele man in het centrum. Die staat weer op linksback. Net als afgelopen donderdag zet je Sutelo tegen zijn verkeerde been in. Ja, Rens is dan wel terug. Maar ja, waarom schuiven ze veel vraag maar af? En nou, ook het middenveld met een Tahirovic, Taylor en Henderson vond ik niet heel goed staan. Ik vond het heel bijzonder dat Henderson als enige eigenlijk ook nog ver op een gegeven moment nog tot aan de rechtsbuiten nog druk zette. Ja, ik vond het echt een hele bijzondere gewaarwording. En ik betwijfel of dit het plan van het schip was vooraf. Maar,
nee. Ja, inderdaad. Dat is iets waar we onze twijfels over kunnen trekken. In ieder geval, maar ja, Brobby dus de enige echte uitblinker, kunnen we wel zeggen op zich. Goal assist is gewoon netjes. Ja, dus we hebben bij Ajax hebben we een spits die scoort. We hebben De Jong die natuurlijk ook voor PSV scoorde. Pavlidis scoorde weer. Jiménez scoorde niet en Ueda scoorde ook niet. Omdat we toch een oud spits hebben gesproken, is het misschien ook wel leuk om daar nog even hem naar te vragen over wat hij te zeggen heeft over de spits in de Eredivisie.
Ja, weet je, laat hem opstellen. En als hij de volgende wedstrijd niet scoort, scoort hij hem daarna. En als hij hem daarna niet scoort, hij hem daarna. Weet je, hij werd nu van de lijn gehaald door die Van der Buijs om een miraculeuze redding op de lijn.
Ja.
Dus ik kijk graag met hem als spits, omdat hij in een mindere fase zit. Ja, altijd opstellen. Altijd opstellen. Een paar jaar geleden had Luc de Jong ook zo'n slechte fase bij PSV. Toch heel groot geluk dat hij de enige echte spits was. Dat hij bleef gewoon spelen. En dan komen de goals vanzelf. Ik had zo'n gevoel bij mezelf altijd dat ik statistieken wist. En ik wist dat ik binnen 3 wedstrijden, binnen 3 keer 90 minuten zou komen. En dat hield me altijd overeind. Dat lukte me ook altijd.
Ja. Dus ik keek naar de statistieken.
Dat hield me dan een soort mentaal. Dat ik dacht, oké, ik heb nu 180 minuten niet gescoord. Nou, binnen de 90 minuten die nu aankomen, gaat er eentje vallen.
Ja.
En dat gebeurde eigenlijk over het algemeen ook altijd wel. De bal in mijn laatste hebben PSV, want ja, toen speelde ik heel weinig meer. En dan, als het gevoel dan weg is, dan merk je dat ook aan vorm en aan gevoel. Maar aan al die jaren daarvoor, ja, dan was dat wel mijn
stokpaardje.
Mentale stokpaardje waarvan ik wist, dat komt. En hij gaat er echt wel in. En dat gebeurde eigenlijk ook altijd wel.
Dat was Koevermans over de spitsen. We hadden natuurlijk net al eventjes een beetje over de negativiteit in de arena. Een beetje fluiten, juichen als spelers gewisseld worden. Ik hoopte na de wedstrijd Sandler te spreken. Dat kon helaas niet, maar wie ik wel heb gesproken is oud-Ajaxiet Schöne. En die had natuurlijk wel iets positiefs. Dat is dan namelijk het record wat hij pakte. En daar gaan we nu even naar kijken.
Ik mag je natuurlijk ook nog wel feliciteren met iets anders. En dat is het record als meeste wedstrijden in de Eredivisie als buitenlandse speler. 434. Doet dat ook nog wat met je? Of?
Ja, tuurlijk. Ik ben enorm trots op dat ik zoveel wedstrijden heb gespeeld. Om eerlijk te zijn, niet heel veel bezig mee ben geweest. Maar het is natuurlijk wel een enorm mooi record, ja.
Ja, wat maakt nou eigenlijk dat je zo lang je carrière eigenlijk in Nederland hebt gespeeld?
Ja, nooit goed genoeg om een mooie transfer te maken, denk ik.
Uiteindelijk had je een mooie transfer naar de Serie A natuurlijk.
Ja, nee, goed. Ik heb enorm goed naar mijn zin hier in Nederland. En ik heb jarenlang voor de grootste club gespeeld. Ik heb enorm mooie jaren bij NEC gehad daarvoor. Europees voetbal. Dus dat was ook niet altijd de reden om weg te gaan. Als je goed zit, zit je goed. En daar hoef je niet altijd maar over de grens. Alhoewel, ik ben over de grens. Ik kom natuurlijk uit het noorden. Dus maar nee, als er geen reden is, als ik goed voel, dan blijf ik ook lekker zitten.
Schöne pakt dus dat record van de meeste duels als buitenlander in de Eredivisie. Nou heb ik een leuk quizvraagje voor je. Ik denk dat het dat wordt een hele lastige. Maar wie completeren de top 5 daarin? Dus met meeste duels als buitenlander in de Eredivisie.
En Schöne staat op 1.
Schöne staat nu op 1, dus met 434 duels.
Poeh, zo, je zet je me even voor het blok aan. Kun je een kleine hint geven? Misschien de landen van de spelers of
ja,
iets anders?
Ja, nee, zeker. Nummer 2 heeft ook een hele Nederlandse naam en die komt uit Zuid-Afrika. Dan heb je vervolgens iemand uit Denemarken ook. Iemand uit Hongarije en iemand uit de Verenigde Staten.
Is die Zuid-Afrikaan, is dat Hans Vonk?
Dat is Hans Vonk,
ja. Oké, ja, doe man, hè. En wel een Nederlandse naam inderdaad, ja.
Had je het zonder tips geweten, denk je?
Nee. Nee, sowieso niet. En die Deen.
Ja, die Deen. Wacht, ga je
Deen en Deen? Wat waren die andere twee?
Hongarije en Verenigde Staten.
Verenigde Staten, Hongarije, Denemarken.
Moet ik nog wat tipjes geven of niet?
Wacht even. Hongarije niet Zoetzak, hè? Nee.
Nee.
Nee, die heeft echt iets te kort bij PSV gespeeld. Verenigde Staten. Ja, Denen zijn natuurlijk heel veel. Ja, Eriksen?
Nee.
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 Nee, doe nog een tipje.
Tipisch, die van de Verenigde Staten staat op nummer 5. En die hebben we het afgelopen jaar hebben we het er best wel veel gehad. Omdat die in Brabant werkzaam is, laat ik het zo zeggen.
Oh, Ernest Stewart.
Ja.
Serieus?
Ja.
Heeft hij zoveel in Eredivisie?
Ja.
Oké, dat is wel
netjes. En dan nummer 4, die heeft heel veel duels gespeeld voor zowel NAC als NEC.
Voor NAC en NEC. En daar is een Hongaar.
Dat is een Hongaar, ja.
K. Gabriel Babels.
Ja.
Oké, oké, oké.
Ja? Ja, en die nummer drie...
Die ga ik niet raden. Dane.
Ga je niet raden.
Nee. Is van heel oud.
Dat denk ik wel, ja.
Ja? Waar moeten we aan denken? Ga ik jou nou een quizvraag stellen?
Dan ga je mij een quizvraag stellen. Nee.
Oké, okay, Søren Lerby?
Nee, Jan Heijnse.
Oh, die.
Ja, oh, die. Nee. Dat is de top 5. Ik denk dat we al heel lang mee bezig zijn geweest.
Maar lastig, maar ja, Shane, je ziet het wel.
Ja, precies. Nee, dat is wel sowieso heel knap natuurlijk. Ik vroeg hem ook nog van... dat zat ook in het clipje van... wat maakt nou eigenlijk dat hij... maar ja, dat is wel grappig. Hoe lang die zeg maar in Nederland heeft gespeeld.
Mm-hmm.
Nou, geen mooie transfer, dus zei hij... Maar goed, daarnaast is het misschien ook nog wel leuk om even een top 3'tje te maken. Want we hebben het natuurlijk over buitenlandse spelers in de Eredivisie. Om even, sinds dat Schöne zijn intrede maakt, de beste spelers in de Eredivisie. En dan een top 3 maken.
Van de buitenlandse spelers?
Ja, buitenlandse spelers.
Kijk, daar hebben we natuurlijk wel van tevoren over nagedacht.
Ja,
dat moet allemaal kunnen.
Ja.
Nee, ik heb op 3 heb ik Andres Guardado.
Oké.
Natuurlijk, ik vind dat, je denkt meteen aan aanvallers, hè? Maar ik vind ook dat andere linies benoemd mogen worden. En dat Guardado jarenlang het Grinta-cement bij PSV is geweest. PSV 2 keer kampioen met hem geworden. En ik denk dat hij toen een beetje wel die kentering in gang heeft gezet. Natuurlijk Mexicaan, die ook voor zijn land volgens mij ook record international is sinds kort. Ik ben er niet op vast, maar dat denk ik. Dus dat is nummer 3. We zetten op nummer 2 Dusan Tadic. Die mag ook niet ontbreken in dit lijstje. Natuurlijk voor Ajax heel veel betekend. Er is al genoeg over gezegd, we weten het allemaal. Champions League belangrijk aandeel gehad in dat mooie seizoen. Dus ik zet hem op 2. En op 1 heb ik Christian Eriksen. Ik denk dat wel de meest sierlijke voetballer in de Eredivisie van de afgelopen... sowieso van deze eeuw is geweest. Ja, natuurlijk een grote naam in het, Nederlandse voetbal. In het Europese voetbal. En... ik zou het wel mooi vinden als hij ooit nog een keer terug naar de Eredivisie komt. Nou, dat zou leuk zijn, maar ik vind dat hij nummer 1 is.
Ja, nee, mooi top 3'tje. Ik ben het wel met je eens in ieder geval dat er niet alleen naar aanvallers gekeken moet worden. Daarom heb ik op nummer 3. Je zou denken, ik ga naar de Achterhoede. Zou je denken misschien Alderweireld of Vertonghen. Hebben allebei grote carrières gehad, maar ik ga voor Alex. Dus
de tank
die bij PSV natuurlijk succesvolle jaren heeft gekend. Op nummer 2 zet ik ook Dusan Tadic. Hij heeft gewoon natuurlijk jarenlang echt in de Eredivisie, want daar hebben we het natuurlijk over, dat ze echt in de Eredivisie heel goed zijn geweest. Nou, dat staat buiten kijf dat Tadic dat is geweest natuurlijk. En op nummer 1 zet ik Luis Suárez.
Suárez,
ja. Ja, die was natuurlijk in de Eredivisie ook geweldig en heeft daarna alleen maar bewezen hoe geweldige speler die is.
Maar Ajax is geen kampioen met hem geworden.
Ajax is geen kampioen met hem geworden, inderdaad. Maar heeft wel de weg omhoog weer gevonden met hem natuurlijk. Met Frank de Boer. En heeft natuurlijk de Champions League ook weer weten te halen. Ik weet niet hoeveel jaar. Dat is wel het begin van de wederopbouw weer geweest.
Is een legende, ja. En onze rijtjes ontbreken wel Feyenoorders. Wat zouden onze volgers daarvan vinden?
Zullen ze in Rotterdam denk ik niet heel leuk vinden. Maar dat is wel de conclusie die getrokken moet worden, denk ik.
Nou, roepen ze op om onze socials om eens wat aan te vullen, toch?
Ja, nog wat Feyenoorders in de lijst die ontbreken misschien. Dat mag zeker. Ja, altijd. Reacties zijn altijd welkom. Dan gaan we nog heel eventjes naar PSV Heracles. Heb jij daar nog verrassende dingen gezien?
Nou, verrassende dingen niet. Maar ja, vooraf gezien konden we denk ik ook al wel bedenken dat PSV makkelijk zou winnen. Is ook gebeurd. Maar ja, natuurlijk ging wel een moment aan vooraf er kwam weer een rode kaart. Een beetje een déjà vu met de wedstrijd in Almelo van een paar maanden geleden. Ja, Limbombe kreeg rood. Naar mijn mening ook een terecht rode kaart. Maar één iemand was het er niet mee eens aan de zijlijn was te zien. Dat was Erwin van der Looy. Maar ja, Limbombe zelf ging ook al wel, wel gewoon regelrecht richting de kleedkamers. En de spelers van Heracles waren ook wel redelijk timide daarin. Vond jij het rood?
Ja, en ik vond het ook wel een rode kaart. Zet hem gewoon vol op de enkel natuurlijk. Eigenlijk was het een beetje een gevalletje Feyenoord. Rode kaart en veel kansen en weinig goals.
Ja.
Dat was een beetje de conclusie, denk ik, ook wat betreft PSV Heracles.
Wel wat personele problemen ook, maar daar komen we denk ik straks nog even terug in de aanloop naar Dortmund. Maar,
Nee, zeker. Dortmund gaan we straks over hebben. Natuurlijk, de Europese potjes gaan we sowieso het later nog heel even over hebben in de aflevering. Maar we gaan eerst even een rondje buitenland doen.
Rondje of rond?
Rondje. Nou ja, er is veel gebeurd in het buitenland. Veel Nederlanders die hartstikke goed gepasseerd hebben door te scoren. Mij leek het leuk dat ik het gewoon eventjes allemaal ga oplezen.
Even lekker scorebordje. Precies.
Dan beginnen we bij Duitsland, de Bundesliga. Frimpong, Bayer Leverkusen 1-2 winst op Heidenheim, wist te scoren. Dan hebben we Van den Berg, die we straks nog even spreken over Dortmund. Die wist te scoren voor Mainz, 1-0 winst op Augsburg. Dan hebben we Xavi Simons, die voor Leipzig een van de twee goals maakte met de 2-0 overwinningen tegen Gladbach.
Lekker goaltje ook, hè?
Was weer een lekker goaltje. Die scoort volgens mij bijna elke maand de goal van de maand. Dat is niet normaal. Wie ook aanspraak zal maken op de goal van de maand, maar dan in Italië, in de Serie A, dat is Huizen. Die scoorde tegen Frosinone.
Kleine provocatie.
Kleine provocatie inderdaad. Daarna werd gelijk gewisseld door de Rossi. Omdat hij, Frosinone was natuurlijk ook de club die hem over wilde nemen afgelopen winter. En dat is niet gelukt. Nou ja, dat werd hem denk ik niet in dank afgenomen daar. Die scoorde wel dus een geweldige treffer. Dan hebben we El Azouzi. Die rekenen we maar even als Nederlander. Geboren in Veenendaal. Die wist een van de twee goals te maken voor Bologna bij de uitzegen op Lazio. Andere goal was...
Ja, Eriksen, Joshua. Ja. Of ja, moeten we Ronaldinho zeggen?
Ronaldinho, zo werd hij inderdaad... daar werd hij mee vergeleken door Thiago Motta, zijn trainer. Die bij Barcelona natuurlijk met Ronaldinho samen heeft gespeeld. Dus die weet wat hij zegt. dan hebben we Noslin. Die, de man die groot is geworden door Wesley Sneijder.
Ja, die heeft aandelen.
Ja, die heeft inderdaad aandelen daarin. Dus ja, 2-2 gescoord voor Verona tegen Juve.
Dat is niet een mensenclub. Dat is wel echt heel knap van
belangrijke van hem. Treffer. En natuurlijk ook een mooie transfer van Fortuna de zomer naar de Serie A. Dan hebben we Dumfries, die scoorde voor Inter bij de 4-0 winst op Salernitana. Daar komen we straks nog even op terug.
Zeker weten.
Teasertje, want we hebben Dumfries en Frimpong die gescoord hebben nu. En dan in de Premier League, La Liga en Ligue 1 was het wat minder. In de Premier League hebben we Gakpo, die wist te scoren voor Liverpool. 1-4 overwinning op Brentford. Zat op de bank.
Ja, zat op de bank. Ja, ging wel redelijk gemakkelijk inderdaad. Maar ja, mooi goaltje.
Wist wel weer te scoren. Dan hebben we in de La Liga of Primera Division, zoals wij het opschrijven. Dus heeft Depay weer gescoord. 5-0 zegen voor Atletico op Las Palmas. En die weet weer te scoren. Zat wel op de bank, maar dat leek eerder vanwege rust te zijn. En in de Ligue 1 geen Thijs Dallinga dit keer. Helemaal niemand.
Nee, nou ja, Daan, haal maar adem.
Nee, inderdaad, ik kan nu weer eindelijk even ademhalen. Maar wat vond jij nou van dit rijtje het meest bijzondere?
Nou, ik denk wel inderdaad, we zien heel veel doelpunten maken. Zijn scorebordjournalistiek, we zeiden het net al. Maar er zijn twee spelers, ga ik gelijk zeggen, Frimpong en Dumfries, die wekelijks uitblinken als rechter vleugelverdediger, rechter wingback. Ja, we hadden net op de redactie al het al heel even over, maar ik ga het toch zeggen. Ik denk dat dat wel de twee beste wingbacks, rechter wingbacks zijn ter wereld op hun positie.
Ja, precies. Discussie op de redactie was dat Hakimi misschien daar ook wel toe behoort, maar die speelt in een viermans defensie.
Wat is de definitie van een wingback? Nou ja, laten we dan in ieder geval zeggen, hè, in een vijfmans defensie waar de meest rechterspeler inderdaad de back is. Nou, dat zijn Dumfries en Frimpong in mijn ogen, de twee beste. Maar ja, twee Nederlanders... Nederlands elftal, Oranje straks. Ja, wat moet Koeman ermee? Hoe gaat hij dat oplossen? Gaan we toch voor de altijd betrouwbare Dumfries? Of toch een keer Frimpong de kans geven? Die aanvallend denk ik wel net weer wat meer kan brengen dan onze Denzel.
Ja, en een denderende Denzel die eigenlijk verdedigend weer net wat meer heeft.
Ja,
het is lastig denk ik voor Koeman. Maar eigenlijk eerder wilde gewoon luxe probleem.
Ja, ik zat te denken, kan Frimpong niet bijvoorbeeld... als je dan toch inderdaad met zo'n systeem gaat spelen waarschijnlijk... dan een keer vanaf links komen. Hij maakte ook zijn doelpunt met links afgelopen zaterdag. Nou, ik zou het wel eens keer willen zien. Ik denk dat hij een aardige trap heeft met zijn linkerpootje dus. Dus als je dan aan twee kanten zo'n gigant kan hebben.
Zou eventueel ook nog naar binnen kunnen snijden. Met rechts in het verre hoekje kunnen leggen.
Ja.
Maar er zullen twee man zijn die dat minder leuk zullen vinden.
Ja, Daley Blind en Quincy Achtman. Ja,
precies. We zullen zien. Dat is in ieder geval huiswerk voor Koeman. Als hij deze aflevering heeft geluisterd, dan kan hij weer aan de bak. Heel veel beelden in duiken. Dan gaan we nu lekker vooruit blikken op de Europese potjes. En morgen al is het al zover. PSV Dortmund.
Ja.
Wat verwachten we van?
Ja, sowieso een mooi potje. Maar we hinten er net natuurlijk al even al op tijdens het bespreken van PSV dat er wel personele problemen zijn. Nou, Johan Bakayoko is ziek geweest afgelopen vrijdag.
Ja.
Dus maar de twijfelgeval of hij mee kan spelen of niet.
Precies.
Waarschijnlijk wel.
Ja, precies. Want Bos die gaf inderdaad vandaag op de persconferentie aan dat hij wel verwacht dat het gaat lukken. Maar het is nog steeds een twijfelgeval eigenlijk. Dus dat,
het is te hopen, want we hebben het nog niet eens besproken. Maar Lozano steekt natuurlijk niet in de beste vorm aan de rechterflank. Dat is niet de Lozano die we uit zijn eerste tijd bij PSV kennen. Nou, en het experiment met Pepe op links, dat was denk ik nog minder. Ja, daar komt veel te weinig creativiteit vanaf op dit moment. Dus ze hebben zo'n Bakayoko echt wel nodig tegen Dortmund. En anders wordt het denk ik wel een lastig verhaal.
in ieder geval de personele problemen bij PSV op de flanken. Dat is in ieder geval wat duidelijk. Nou, de kansen worden in de Nederlandse media worden wel een beetje omschreven als 50-50. En daar kon Dest zich ook wel in vinden.
Je zegt net 50-50. Ja. Ik denk als je tegen City had gespeeld dat je dat niet in je mond had gelegd. Hoe uniek is deze kans om die kwartfinale te gaan halen?
Het is een hele unieke kans. En daarom denk ik dat we ook allemaal blij zijn met de loting. En ja, 50-50, ja, daar sta ik gewoon achter. Ik denk echt dat dat, dat de percentages zijn. Dus morgen gaan we zien als het 50-50 was of niet.
Dat klopt wel, ik zeg. Ik denk, als je tegen City had gespeeld, dat het de percentage wel anders lagen, hè?
Dat denk ik wel.
Iemand die meer ervaring heeft met spelen tegen Dortmund is Sepp van den Berg. Wist ze op 1-1 te houden in het stadion van Dortmund. Wist zelfs nog te scoren. Dus die hebben ook nog even gesproken over wat de kansen nou zijn van PSV.
Ik denk gewoon een gelijkwaardige pot. PSV die heeft het heel goed gedaan. Ze doen het heel goed. Het seizoen is echt goed bezig. Goede voetballende ploeg.
Ja.
En Dortmund heeft gewoon, die heeft hele goede spelers, grote namen. Maar voor mijn gevoel lopen die nog niet helemaal, helemaal lekker.
Wat was destijds eigenlijk een beetje... Zeg maar, jullie hebben natuurlijk destijds tegen hun gespeeld. Wat was een beetje jullie strijdplan? Waar lagen de zwaktes van Dortmund? Waar wilden jullie ze pijn doen?
Naar onze mening toen destijds... En dat is niet veranderd volgens mij, want we hebben natuurlijk dus dezelfde spelers. Ligt vooral wel... Voor ons lagen de kansen op de counter. Ze hebben niet de allersnelste centrale verdedigers. Naar mijn mening is vooral met snelheid achter de laatste linie. Daar liggen wel heel veel kansen.
Ja.
En sowieso wel de counter bij hun. Ze zijn heel aanvallend ingesteld. Wat ik al zei, ze hebben erg goede spelers van Rindhoven. Iedereen wil graag de bal hebben, iedereen wil graag scoren. Dus als je dan uit de omschakeling snel... achter een verdediging kan komen, denk ik dat daar wel kansen liggen. In ieder geval, dat was bij ons zo. En natuurlijk vanuit de voorzetten. Want ik had gescoord uit de voorzetten.
Ja, ik wou het net vragen inderdaad. Standaard situaties liggen daar ook nog kansen. Want jij scoorde natuurlijk uit een voorzet toen.
Ja, en ja, ik zeg, Luc de Jong die kan heel aardig koppen. Dus die kan vast ook wel, als ik het kan, kan hij het ook wel. Nee, ja, BSV met Luc de Jong is volgens mij een van de beste koppers ter wereld. Even een team, dus dat is ook altijd de mogelijkheid.
En hoe wordt er eigenlijk in Duitsland naar PSV gekeken?
Tuurlijk, vanuit Duitsland de kant. PSV is niet Real Madrid, weet je wel. Het is wel, hier wordt wel een beetje naar gekeken. Ze verwachten het niet, maar de Duitsers hebben sowieso grote verwachtingen altijd van de Bayern München en de Dortmunds. Ja. Dus volgens mij wordt hier wel niet verwacht, maar wel rekening mee gehouden dat Dortmund wel gaat winnen, zeg maar.
Ja.
Dortmund is wel echt de favoriet hier, ik zou zeggen.
Nou hielden ze in Dortmund hielden ze ook nog wel even hun hart vast, want de afgelopen weekend was sterspeler Mahle.
Ja, die ineens aan de aftrap verscheen zijn naam niet. Hij deed wel mee in de warming-up tegen Wolfsburg, voor de goede orde. Maar vrijdag op de training was het al een twijfelgevalletje of hij kon spelen. Nou, uit de warming-up bleek van niet. En nu is het maar de vraag of hij PSV gaat halen. En nou, gelukkig heb jij ook Van der Berg inderdaad gesproken die hem toch wel even uitlicht, hè?
Voor welke speler van Dortmund zou PSV naar jouw mening het meeste moeten uitkijken?
Ja, volgens mij op dit moment, als ik het... Ik moet zeggen, is de combinatie Malen-Maat is wel goed bezig. Vooral natuurlijk Malen, dat ik als directe tegenstander gehad destijds toen ik tegen hem speelde. Snel, behendig, kan dribbelen, goed schot. Dus dat de jongens weer altijd gevaarlijk zijn. Ik moet zeggen, die Voelkroeg, die spit, dat is er ook één. Sterke jongen, balvast, een goed koppen ook.
Ja.
Dus... We kunnen een hele elftal wel aflopen, weet je. Emre Can, dat soort jongens. Ik heb echt... Ze hebben grote namen, maar ik denk persoonlijk, als ik ook hier een beetje in de gaten hou, dan de laatste tijd zijn Malen en Maat goed bezig.
Nou ja, dat was Sepp van den Berg over Borussia Dortmund. We gaan zien of de Eindhovenaren stunten. Willen we het bijna niet noemen. Hè? Zo wordt het in ieder geval omschreven. Maar er zijn natuurlijk later in de week zijn er ook wat potjes die gespeeld worden.
Ja, donderdag staat er weer wat moois op de rol. En niet de minste potjes natuurlijk.
Nee. Ajax en Feyenoord die in eigen huis gelijk hebben gespeeld en die het dus uit moeten gaan afmaken.
Ja, afmaken, ja. Ik ben benieuwd of Slot er ook zo naar kijkt of het afmaken wordt. Ja, nou ja, het wordt een heel lastig kwijt, denk ik, voor Feyenoord. We hebben allemaal gezien Roma die vonden een puntje wel genoeg in de Kuip. En die denken dat het wel af te kunnen maken. Maar aan de andere kant, ja, fijn dat het liet wel zijn tanden zien. We vlagen ook echt wel Roma van de mat getikt. Hebben nou wat spelers erbij, hè? Met een trouw of met een Getruida, Timber. Jiménez die natuurlijk weer vanaf het begin helemaal fit is.
Ja, maar ja. Ook op de flanken weer puzzelen. Dat ja. Is eigenlijk een beetje de vraag, want nu heb je een Ivanovic die een goed potje heeft gespeeld. Paizao die dan rust kreeg, maar misschien wel op rechts zal starten.
Nou, ik denk inderdaad dat dat hem gaat worden, ja. Paizao op rechts heeft al laten zien dat hij dat kan. En ja, Ivanovic, ja, we hebben net ook al even benoemd het stukje over Feyenoord. Maar ja, Slot die benadrukt best wel vaak dat hij een buitenspeler zoekt met een extra kwaliteit. Nou, we hebben natuurlijk wel gezien tegen Roma dat hij uit het niet zo vrij trap op de paal kan schieten. Dat zijn van die sleutelmomentjes die dan ineens uit het creatieve brein van een Ivanovic kunnen komen. En ook tegen RKC ja, schoot hij uit het niets weer op de lat, zeg maar. Dus ik denk wel ja, dat Slot wel zal gaan nadenken over Ivanovic op links. Komt er wel bij kijken dat hij verdedigend vaak nog wel een steekje laat vallen. Dat zal beter moeten, maar nou, ik zie het wel gebeuren dat Ivanovic start.
Ja, we gaan zien of Feyenoord in ieder geval drie keer is scheepsrecht. Of dat ja, nu wel een keertje zo gaat zijn. Of ze Roma nu wel gaan verslaan. Dan hebben we tot slot, want we hebben eigenlijk over PSV gehad, Feyenoord. Maar ook bij Ajax zijn er op de flanken nogal wat problemen. Bergwijn die lang geblesseerd is. Berghuis mist in ieder geval afgelopen duel.
Ja, twijfelgevalletje.
Ja, twijfelgeval. Ja. Nou, die moeten tegen Boudou het ook gaan afmaken natuurlijk na een gelijkspel in eigen huis. Dat wordt nog wel lastig, denk ik, ook op de flanken.
Dat denk ik ook. En ja, natuurlijk is al veel gezegd, maar na het koude hoge noorden moeten ze afreizen. Ja, het waren twee zware bevallingen. De thuiswedstrijd tegen Boudou en nu natuurlijk ook afgelopen zondag tegen NEC, waarin Ajax het spel totaal niet kon maken. Dus ja, Van Schip die hinterde na aflopen van de wedstrijd al een beetje op dat er misschien wel naar het strijdplan gekeken gaat worden. Nou, hoe dat er precies uit gaat zien, dat is nu gissen. Maar ja, dat Ajax wat meer in gaat zakken en misschien wel, ja, de vleugelarme flanken, dat ze die misschien nu niet gaan benutten en misschien wel terug kunnen vallen op een ander systeem.
Precies, en het feit natuurlijk dat het gewoon een uitwedstrijd is. Ik hoorde van collega's afgelopen weekend bij Ajax op de tribune dat er toch wel heel veel Noorse journalisten donderdag hadden gezegd van ja, dat Ajax dat gaat gewoon, die weet niet wat ze te wachten staat zo hoog in de bergen, zeg maar, bij Boudou uit. Dus dat ja, dat wordt echt nog wel lastig.
Dat wordt lastig, ja. Nou ja. De toekomst kunnen ze dat niet nabootsen, nee. Maar ja, ik ja, heel benieuwd hoe dat gaat ontvouwen. Ja, ik geef zo weinig kans.
Precies, en gaan er überhaupt flanken zijn bij Ajax? Nou, nee. Nou is het natuurlijk, we hebben het bij PSV, Feyenoord en Ajax zijn dus op de flanken. Laat maar weer zien hoe duidelijk, hoe belangrijk buitenspelers eigenlijk zijn. Daarom leek het ons leuk om even af te sluiten met een mooie top drietje weer. En dat is de beste buitenspelers van de afgelopen 10 jaar in de Eredivisie. En dat is wel echt belangrijk dat we de Eredivisie bestempelen. Dus dat echt in de Eredivisie dat ze heel goed zijn
niet
geweest.
Niet de Champions League.
Niet de Champions League inderdaad. Alvast een teasertje misschien.
Ja, Anthony staat er niet in bij ons.
Anthony staat niet in de top 3 bij ons drie. Maar ja, dat is logisch. Die weten nu ook niet waar te maken bij Manchester United. En in de Eredivisie was hij niet wauw.
Nee. Zal ik beginnen?
Ja, begin maar.
Doen we dat. Nou, ik heb op 3. Ja, als je natuurlijk die 10 jaar is er veel moois voorbij gekomen. Maar ik denk wel een van de meest recente is toch Cody Gakpo die heeft geïmponeerd. De Eindhovenaar die nu in Liverpool bijna wekelijks laat zien dat hij dat gewoon kan doorzetten. Hij heeft echt veel indruk gemaakt bij PSV, zeker in zijn laatste seizoen. En die mag van wat mij betreft niet ontbreken. Komt op nummer 2 bij mij Hakim Ziyech. Die natuurlijk bij Heerenveen Twente als nummer 10 speelde. En bij Ajax in eerste instantie ook, maar toen als rechtsbuiten vooral furore heeft gemaakt. En ja, die crossballen vergeten we allemaal niet. Echt veel gescoord, echt veel assists. Dus die mag voor mij de nummer 2 worden. En op nummer 1, veel mensen zullen Dusan Tadić denken, daar komen we zo even terug. Maar dat is het niet. Ik ga voor Memphis Depay, die toch in tussen 2014, wel langer bij PSG heeft gespeeld. Maar in 2015, meen ik, de transfer naar Manchester United maakte. En in dat laatste seizoen ook alles kapot schoot. Ik heb zelden een speler gezien met zoveel kwaliteiten op links. Toen was hij natuurlijk nog linksbuiten, nu spits. Maar dat was voor mij wel de onbetwiste nummer 1 op die positie. Ja.
Ja, mooi top drietje. Ik dacht heel even dat wij heel eensgezind zouden zijn en dat alleen de volgorde anders zou zitten. Maar ik heb toch net even wat anders. Ik heb op 3 Hakim Ziyech. Inderdaad, wat je al zegt. Op 10 heel goed, maar vooral op rechtsbuiten natuurlijk. Echt die toptransfer ook verdiend naar Chelsea. We kunnen allemaal al die ballen op de linksbuiten die inmiddels veroordeeld is wel herinneren.
Ik ga het er niet meer even over aan, nee.
Nee, ik ga Quincy P. Zo zullen we maar noemen. Ja, en dan op twee zeg ik Cody Gakpo inderdaad. Die, ja, die speelde wel inderdaad vooral dat laatste half jaar waarin die transfer echt naar Liverpool heeft verdiend. Ja, speelde die zo goed. Sowieso toont het ook wel aan hoe belangrijk het is voor spelers soms om nog wat langer in de Eredivisie actief te zijn voor je echt een toptransfer gaat maken. Want ja, zelfs in Memphis die redden het uiteindelijk bijvoorbeeld niet bij Manchester United. Op nummer 1 zet ik wel Dusan Tadic. Heeft natuurlijk op linksbuiten alle statistieken die je maar kon bedenken als aanvaller. Daar stond hij op nummer 1. Heeft natuurlijk ook op 10 en in de spits gespeeld. Maar in de Eredivisie voornamelijk wel op linksbuiten. En dat is voor mij betreft de onbetwiste nummer 1.
Je mag niet ontbreken van jou.
Ik denk dat deze top 3'tjes wel mooi zijn om mee af te sluiten. Ze zijn er misschien nog wel het discussiëren waard. Dus ben jij het misschien niet eens met onze top 3'tjes die wij gevormd hebben deze aflevering? Laat er vooral even een reactie achter. Vergeet ook niet te abonneren en te liken. En ook een beoordeling op de streamingsdiensten is hartstikke welkom. En dan zien we de volgende keer.